Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de nieuwe aflevering van Oog in Oog. De podcast van Krelandbank, waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil jij ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen.
Voelen we dan al wat puberteit en al wat stoerder? Ik zeg, ja papa, wij gaan pokeren of 21 gespeeld. Dat is goed, zeg papa, zet uw spaarpot maar in. Ik zeg, wel, dat is goed, ik zet mijn hele spaarpot in. Alles kwijt. En tot op vandaag heeft mijn papa dat nog steeds niet teruggegeven. Maar dat was wel een goede leerschool.
Onze gasten van vandaag werd geboren in 1982 te Hasselt. In 2005 behaalde ze haar diploma handelsingenieur aan de Universiteit van Hasselt. Waar ze overigens sinds 2007 deeltijds werkt aan de Bachelor Master Mobiliteitswetenschappen. Haar specialiteit? Verkeersveiligheid. Maar voor onze gasten van vandaag was 2006 uiteraard het jaar waarin haar leven veranderde. Want in dat jaar werd ze namelijk verkozen tot Miss België. En die verkiezing zou van grote invloed zijn op haar verdere levenspad. Zo houdt ze zich sinds 2007 bezig met het presenteren, hosten en of modereren van events, zowel in binnen- als in buitenland. Haar perfecte meertaligheid is daarbij een grote troef. Tussen 2008 en 2011 had ze haar eigen rubrieken op de Franstalige tv-zenders RTL TVI en Bel RTL. Op privévlak waren 2012 en 2016 mijlpalen met de geboorte van haar kinderen. En in 2017 zette ze een volgende professionele stap en startte ze met coaching en workshops rond presentatietechnieken. It's safe to say dat onze gast van vandaag van vele markten thuis is. Welkom Virginie Klaas.
Oh, dankjewel. Mooie introductie.
Graag gedaan. Eerst en vooral bedankt dat je hier vandaag aanwezig bent bij ons. En ik start de podcast altijd met de meest evidente vraag. En dat is, hoe is het met jou?
Aha, goed. Ik moet zeggen, ja, het weer van de voorbije maanden heeft er wel wat, denk ik, bij heel veel Belgen op ingehakt. Dus het is heel fijn om zo'n beetje terug op adem te kunnen komen. Te kunnen genieten van het mooie weer wat stilletjes nu, hè, zomer 2024. Dus dat is wel heel leuk. Dat geeft mensen en mezelf ook ineens een instant veel beter gevoel. Werkgewijs is de zomerperiode voor mij altijd rustiger, omdat mijn klanten vooral bedrijven zijn. Ik focus op de B2B, dat ligt quasi stil. Dus het is eigenlijk een periode waarin ik echt wel heel chill kan werken aan de universiteit, vrienden, familie kan zien. Want in de hele drukke voor- en najaarsperiode is het soms 7 op 7 en dan heb je daar geen tijd voor.
Ja. Oké, dus voor jou is het nu een moment van verpozing. Voilà. Oké, goed. Nu Virginie, ik zei ook in de inleiding, 2006 was voor jou een cruciaal jaar. Hè. Je werd verkozen tot Miss België. Hoe kijk je zelf terug op die ervaring?
Ik vond dat voor mezelf, maar ik heb makkelijk praten natuurlijk, want ik heb het gewonnen. Ik vond dat een heel leerrijke ervaring. Het beeld van een misverkiezing waar het gaat om een vleeskeuring, denk ik dat dat in België nog redelijk meevalt, omdat we ook werden beoordeeld op hoe vlot we op het podium konden spreken, onze taal, hoe dat we vragen van de jury konden beantwoorden. Het heeft inderdaad mijn leven wel heel erg veranderd, professioneel. Waarschijnlijk had ik als handelsingenieur ook een heel mooi parcours bewandeld en een heel groot netwerk opgebouwd. Maar dankzij Miss België gaat dat toch
veel vlotter,
veel sneller. Het netwerk wat ik heb opgebouwd is denk ik onbetaalbaar. Mensen zitten daar echt moeite voor te doen op LinkedIn. En zeker als je kijkt naar de bedrijfswereld. Dus dat is gewoon echt wel een hele mooie troef geweest. Ja. Ik zou het zo opnieuw doen.
Grote meerwaarde. Ja. Nu wil ik me altijd afvragen, heb je jezelf ingeschreven of is dat voor jou gedaan? Want heel vaak hoor je van mijn mama of iemand anders heeft me ingeschreven.
Dat is een professor aan de universiteit die mij aangemoedigd heeft om dat te doen. Mm. Mijn promotor, omdat die zei, Virginie, toen, hoe oud was ik? 22 jaar. Je hebt de looks, je hebt ook de brains, de social skills en je bent ook nog eens heel mondig in het verdedigen van je thesis. Is Miss België niks voor u? Ik ben thuisgekomen en mijn ouders vonden dat geen goed idee. Die hadden zoiets van, we hebben nu kot betaald, we hebben nu studies betaald. Papa had dan wel nog zoiets van, ik zie daar wel iets in qua springplank voor een carrière. Maar mijn moeder had zoiets van, nee. En toch niet bezig zijn met dat uiterlijke en op tv. En mijn moeder was er in principe
geen
echt
van.
Nee.
Ja.
Geen, dus dat is een beetje anders, denk ik, dan in andere gezinnen. En het is echt een vriendin van mij die mij thuis is komen halen voor de lokale preselecties. Ah. Had ze dat niet gedaan, weet ik zelfs niet of ik er geraakt was. Ja. Maar dus vooral die professor Lefevre, als hem dus dit hoort, hij weet dat het grotendeels dankzij hem is.
Zijn er in die periode dingen verlopen die je vandaag anders zou doen? Of die je anders zou aanpakken?
In mijn professionele carrière?
Of namens België?
Namens België? Ik denk dat ik alles wel gedaan zou hebben zoals ik het nu doe. Ik vind het een hele fijne mix om met mijn diploma les te kunnen geven aan de universiteit. Maar vergis u niet, beroepsmatig, de presentaties, moderaties die ik doe in de financiële-economische wereld of met CEO's. Ik zeg niet dat je daar de meest wiskundige economische begrippen uit de doeken moet doen, maar het is wel fijn dat ik die know-how heb om mee te kunnen praten. Dus ik gebruik mijn diploma nog steeds wel, ook al is dat als presentatrice. Moest ik privé iets anders gedaan hebben? Ja, ik zou iets voor iets meer work-life balance gezorgd hebben. Omdat natuurlijk, je hebt twee kinderen, ze zijn ondertussen 12 en 8. Ik heb een groot deel gemist, omdat ik heel vaak als moeder de avonden en de weekenden weg was. Ja. Maar natuurlijk, ik vind het ook belangrijk dat je als moeder kan tonen van, ik doe een job met passie. En ik denk, had je mij ergens in een 9-to-5 gestoken, dat ik ongelukkig geweest zou zijn. Dus soms weet ik niet, een ongelukkige moeder hebben die een job doet om haar kinderen meer te zien of andersom de kinderen wat minder zien, maar wel gelukkig zijn met wat je doet. Ja, dat is ook een afweging die je moet maken. Maar ja, ik zou misschien toch wel iets anders hebben aangepakt.
Ik geloof ook dat als je als mama of als ouder gelukkig bent, dat je dat ook afstraalt op je kinderen en dat je automatisch positiever naar hen ook
En ik probeer ook tegen mijn kinderen te zeggen, doe wat je graag doet. Een diploma is mooi, dat is een mooie basis, maar als ik kijk naar mijn vriendengroep, we hebben handelsingenieurs die tuinbedrijven nu hebben of die heel andere dingen doen. Dus ga vooral voor wat je voelt dat je graag wil doen. Als mijn kinderen in vakmanschap willen gaan, des te beter. Die zijn er ook tekort. Dus ik vind dat wel
nodig. Absoluut.
Dat probeer ik toch wel mee te geven, ja, absoluut. Maar ik zou misschien toch iets meer ook naar mijn partner toe gezorgd hebben voor... Ik was ook heel gestrest, maar je moet je inbeelden, je wordt Miss België, GPS bestond. Niet. iPhone bestond niet. Ik moest daar als 22-jarige uit Limburg vaak naar West-Vlaanderen, Brussel. Beeld u in, die ring van Brussel. Je zit daar met een landkaart, je mist je afslag. Dat was dan stress, dat was dan bellen naar mijn man. Dus ik heb die mensen heel veel stress gegeven. Mijn mama trouwens ook, sorry mama. Of die printer deed het niet, iPad bestond niet, weet je. Ik moest mijn fiches hebben, dus ik heb wel heel veel van mijn werkstress geuit op mijn gezin. Ja. Dat geef ik heel grif.
Dat is eigenlijk gek, wat je zegt, want er waren nog geen iPads, nog geen... Nee. Dat is maar van 2006
geleden. En begin dus dan maar eens als meisje pas van de schoolbanken komt op de Unif. Ik deed alles met de fiets of de brommer. Begin dan echt maar eens met uw autootje het verkeer te trotseren.
Ik denk dat iedereen van onze leeftijd en ouders nog weet wat het is om zonder GPS ergens naartoe te moeten rijden en op internet de route opzoeken
eerst
en afdrukken.
Eerst op route net afdrukken en dan toch die landkaart langs mee beleggen, want als het file was. Herkenbaar. Het is ook een job waarin je niet kan zeggen, ik ben een kwartiertje later, want uw evenement begint of uw opname of uw tv-uitzending. Dus dat gaf wel heel veel stress. Dat is ook misschien, ik weet niet hoe, misschien hadden we zelf een app kunnen ontwikkelen voor. Maar dat zou ik misschien toch wel anders gedaan hebben,
Oké. Nu, je hebt na je verkiezing als Miss België ook een tijdje voor tv gewerkt. Ja. Hoe was die ervaring?
Heel leuk. De tv-ervaring die ik heb gedaan was leuk, omdat ik in Wallonië zat. En ik werd daar zo'n beetje, ik was zo het Vlaminkje. Dus je werd altijd zo wel iets anders ontvangen. De anderen zagen mij ook minder als een concurrente, denk ik. Dus ik ben daar heel warm met open armen ontvangen geweest. La petite Flamande noemden ze mij ook altijd. Ja. Ik heb daar heel veel mooie kansen gehad, want ik zat prime time op zaterdagavond na Place Royale, of vlak ervoor. Voor Place Royale, dat is dus royalty. Heel druk bekeken in Wallonië ook. Dus ik heb daar wel echt hele mooie kansen gekregen. Ja. En dat heeft ergens ook weer een boost gegeven aan die presentaties. Want voor bedrijven is dat natuurlijk fijn om iemand te hebben die wel in de twee landsgedeeltes bezig is.
Want om op Franse tv als Vlaming te werken, moet je uiteraard, denk ik, nog meer dan perfect meertalig zijn of Franstalig zijn. Waar heb je dat dan geleerd? Is dat een soort aanleg dat je hebt naar talen of is dat van thuis?
Ja, het is wel van thuis uit. Mijn grootouders zijn van Wallonië afkomstig, in Mons, Bergen. Maar in Limburg hadden wij heel veel mijnen en mijn grootvader is dus als mijningenieur een tijdje in Hasselt komen wonen en zo heeft mijn moeder en mijn vader leren kennen. Maar er zit dus wel een waaskantje in.
Ja. Stukje voorsprong toch dat je had. Voilà. Ja. Ja. Als ik het goed heb, kan het verkeerd zijn, maar werk je vandaag niet meer voor tv of doe je geen opdrachten meer? Is dat iets dat je nog altijd zegt van, ik sta daar nog altijd voor open om op televisie te werken? Want uiteindelijk, als ik kijk naar wat je doet, denk ik wel dat je de ervaring, capaciteiten hebt om dat te doen?
Ik denk dat we er wel nog zeker voor zo openstaan. Nu, op dit moment werk ik wel voor Kanaal Z, waar ik twee programma's heb rond transport en logistiek. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar studiowerk zou ik ook leuk vinden om te doen, want Kanaal Z is altijd op verplaatsing. Ja, ik sta daar wel voor open. Als het iets... Goh, ik wou zeggen, als het iets met inhoud is of een thema, maar eigenlijk hoeft dat zelfs niet. Het mag ook een entertainmentprogramma zijn. Ja, ik zie mijn eigen dat wel doen. Ik voel me als een vis in het water voor de camera, ook op het podium. En ik denk, naarmate je die ervaring hebt opgedaan, dat ik weet, oh, ik kom wel ergens op mijn pootjes terecht. Ook al loopt het mis, dan... Maar gelijk de Miss België show presenteer ik wel nog.
Dus allee, die ervaring is er zeker. Stel nu dat je zegt van oké, ik krijg morgen nog een kans en ik mag zelf invullen wat ik mag doen op tv. Wat voor iets zou je kiezen dan, denk je?
Nieuws.
Nieuws?
Ja. Altijd nieuws al... zou ik heel graag doen, ja.
Is dat iets van een droom dat je vroeger had? Of
altijd
een
al gefascineerd geweest door het nieuws. Ook omdat wij, dat was zo de traditie, om 7 uur aan tafel gingen. Ja. Mijn ouders waren ook 2 zelfstandigen. Ik weet nu niet of dat laat is. Voor mij is 7 uur helemaal niet laat. Maar wij aten meestal rond 7 uur. En dan stond ook altijd het nieuws op. En ik was altijd gefascineerd door die nieuwsankers. Ja. Het enige wat mij daar was uit tegenhouden, is dat je dat waarschijnlijk tegenwoordig ook allemaal zelf zoveel mogelijk redactioneel moet voorbereiden. Maar ik denk dat het nieuws wel iets voor mij zou zijn. Ja, ik zou dat heel interessant vinden.
Toeval wil dat onze vorige gast Riyad Bari was. Dus als je spreekt van een nieuwsanker, het toeval wil je dat jij ook net zegt van dat was ook zijn droom om dat te worden. Dus dat is puur toeval. Maar...
Allee, waarom willen ze weg?
Voilà, absoluut. Goed, Virginie, we zijn hier vandaag natuurlijk ook om te praten over hoe jij omgaat met geld. Te luisteren van hoe pak jij dat aan. Het concept is eigenlijk heel simpel. In elke aflevering stel ik dezelfde vragen aan mijn gasten. En dan komen wij te weten hoe dat hij of zij omgaan met geld. Dus ik stel voor dat we meteen overgaan naar de eerste vraag. En dat is, hoe heb jij met geld leren omgaan? Is dat iets dat je van thuis hebt meegekregen? Of heb je dan toch zelf wat meer
Ik denk ontwikkeld? Dat ik dat grotendeels van thuis uit heb meegekregen. Als kinderen werden we al heel erg gemotiveerd om te sparen. Mm-hmm. Als 6-jarig meisje, ik was gefascineerd door bergkristal. Ik had dat ergens eens gezien in Oostenrijk. Dat is goed, zeg mijn ouders, maar je moet daarvoor sparen. Dus elke verjaardag, elke communie, al mijn centjes sparen voor het bergkristal. En daarna heb ik een hele harde leerschool gekregen van mijn vader. En zo heeft hij dat altijd wel aangepakt. Ik vind dat geen slechte tactiek. En naarmate ik wat ouder werd, ik denk dat ik 16 of 15 geweest... Nee, misschien 14, 15 geweest moet zijn. En ik voelde me dan al wat puberteit en al wat stoerder. Ik zeg, ja papa, wij gaan pokeren of 21 gespeeld. Dat is goed, zeg papa, zet uw spaarpot maar in. Ik zeg, wel, dat is goed, ik zet mijn hele spaarpot in. Ik was alles kwijt, tot de laatste frank. En tot op vandaag heeft mijn papa dat nog steeds niet teruggegeven. Maar dat was wel een goede leerschool.
Een levensles, ja.
Ja, dat was...
Kijk maar, je weet het nog.
Ik weet het nog steeds, hè. Ik weet het nog steeds. Ja, ik was denk ik te... vol vertrouwen van mezelf. Ja. Dus dat was wel een hele goede levensles. En dat heeft mijn vader op veel... andere gebieden ook altijd zowel wat gedaan. En dan heb ik van mijn ouders altijd vakantiewerk moeten doen. Ja. Vanaf mijn 15e ben ik het stadsarchief van de stad Hasselt gaan moeten klasseren, wat dan een paar jaar later onder water is gelopen. Maar ik heb ook gewerkt in de Carrefour, in de lunchgarden. Ik deed heel veel vakantiewerkjes. Mijn ouders waren heel open. Je wilde brommerken, dat is goed, haal je rijbewijs, maar je gaat alles zelf moeten bekostigen. Dus ik had ook wel altijd een doel. Ik werkte heel hard, niet om te sparen, maar wel eerder om... Ja, ik wou dan een brommer of de gsm's kwamen dan.
Of op reis gaan. Of,
Of mijn vriendinnen op reis gaan. Maar dat kreeg ik niet van mijn ouders cadeau. En tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Ja.
Maar ik denk dat dat geen ongezonde levensles is, in alle eerlijkheid. Wanneer verdien jij voor het eerst geld? En wat heb je met je eerste loon gedaan, weet je dat nog?
Ja, dus met mijn allereerste loon heb ik zo'n brommertje, een Moto Bécan, gekocht. Ik was 15 en 9 maanden, of ik werd 16. En in Hasselt moest iedereen zo'n brommertje hebben. Hasselt is heel klein. Hè? Ik doe tegenwoordig alles met de fiets, dus ik vraag me nog steeds af waarom ik per se dat brommertje moest hebben. Maar dat is het allereerste, maar ik heb daar wel heel lang voor gespaard. Ja. Was een brommertje, absoluut. Okay. Ja, na dat bergkristal dan wel, hè? Maar dat was absoluut, eerder voor mijn combinies.
Is er vandaag een financieel advies dat de Virginie van nu aan de jongere Virginie zou willen geven?
Het financieel advies wat ik aan mezelf zou willen geven, en ik denk dan vooral in de periode van Miss België, heb ik ook redelijk wel wat verdiend, maar heb ik het veelal uitgegeven aan dingen waar ik als studenten niet mee bezig was. Kleding, schoenen, make-up. Voor mij was dat ook wel een hele nieuwe wereld. Galakleedjes. Ik ben dan te bescheiden om naar een winkel te stappen en te zeggen, hey, kunnen we geen samenwerking aangaan of het lenen? Maar koop maar eens een paar galakleedjes. Kost wel alleen een paar honderd euro. Dus ik denk dat in die levensfase van mijn 23 tot mijn 30, dat ik daar heel veel heb uitgegeven wat in principe niet had gemoeten.
Dat niet nodig was, of dat misschien overbodig was. Ja.
Ja, wat overbodig was. En natuurlijk, dan krijg je, vanaf dan ben ik met kinderen begonnen. Dan ga je daar al heel veel in gaan investeren.
Andere prioriteiten.
Dat zou wel mijn levensles zijn voor mezelf. En misschien, dat klinkt heel stom, niet alleen minder uitgeven en het op een spaarboekje zetten, maar ook al echt effectiever meer beginnen met beleggen. Al is dat maar heel klein, dat zou ik misschien ook opnieuw zo gedaan hebben. Ja.
Oké. Is geld eigenlijk ooit een drijfveer geweest in wanneer je iets doet?
Nee. Ja. Voor mij is geld te weinig een drijfveer. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat de kans groot is dat ik al heel veel klanten een factuur ben vergeten te sturen. En dat is raar, want ik ben nogthans een handelsingenieur. Je zou denken dat ik... En nogthans interesseert mij dat ook allemaal, hè? Alles wat er in de financiële-economische wereld gebeurt. Maar voor mezelf, nee, is geld te weinig een drijfveer voor mij. Hoeveel mensen tegen me zeggen, allee, je moet je prijzen naar omhoog doen en je moet wat consequenter zijn en wat strenger naar je klanten toe. Nee, ik leef echt voor mijn presentaties.
Oké.
Dat is een beetje met de billen bloot nu, maar wel... Ja, ik zou zelfs durven zeggen dat het andersom is, dat ik er echt wel wat meer aan
meer
heb
zou moeten... Dat is eigenlijk de volgende vraag. Ben je vaak met geldzaken bezig?
Ook weer te weinig, maar in mijn hoofd wel. Maar ik doe het dan weer niet, omdat ik denk, ja, dat was toch leuk. En wat een kansen heb ik allemaal in mijn leven niet gekregen. En ja, ik vond ook natuurlijk... Als koppel hadden we het goed. Mijn man die verdiende goed, dus ik dacht ook, als ik mijn eigen centjes verdien en mijn eigen spullen daarmee koop en hij doet zijn ding, dan komen we er wel. Dus dat was misschien ook wel een soort laksheid die ik beter ook niet... alleen mezelf niet had aangemeten, nu dat we aan het scheiden zijn. Maar nee, ik ben eigenlijk niet met geldzaken bezig. Wat niet wil zeggen dat ik natuurlijk niet graag veel verdien. Jawel. Maar ben er eigenlijk te weinig mee bezig.
En... Je laat je dan ook niet begeleiden? Nee. Ook boekhouder of zo?
Ja, ik heb een boekhouder en ik bereid heel veel zelf voor. En soms denk ik, maar had hij mij dat nu niet kunnen zeggen? Als ik zo uitkom op, je hebt recht op een maaltijdvergoeding, dan weet ik dat weer niet. Als je in het buitenland bent, blijkbaar zo dingen. Ja, nee. Als je een betere boekhouder kent dan...
Ik ben geen zelfstandige,
Nee, maar dat is het. Ik ben er eigenlijk allemaal te weinig mee bezig. Ja. Ik doe gewoon mijn ding en ik ben blij als het leven loopt, als ik gezond ben, mijn kinderen eten kan geven, mezelf af en toe iets leuks kunnen doen. Ik ben ook wel niet iemand die al haar centen gaat uit deuren en ramen gooien, maar ik leef ook wel graag en goed.
Ja, nee, dat begrijp ik. Waar geef jij graag geld aan uit en aan wat geef je helemaal niet graag geld uit?
Ik geef heel veel geld uit aan mijn kinderen. Ik ben een moeder die heel moeilijk nee kan zeggen. Ja. Oh, lala, dat is heel erg. Maar ook een moeder die heel graag dingen met haar kinderen doet. En naar daar gaan, en naar daar gaan. En inkom betalen. En ik heb vriendinnen die dat niet doen. Die zitten dan thuis. Maar ik doe heel graag dingen met mijn kinderen. En voor mezelf zou ik op de eerste plaats zeggen eten.
Ja.
Van zodra ik een vrij moment heb, ben ik aan het eten. Omdat dat voor mij ook de manier is om mijn vriendinnen of familie te kunnen zien. Ik ook zelf niet heel graag, of ik heb het nooit echt geleerd. Ja, op kotsen is iets opwarmen, maar dat is niet mijn passie.
Nee, maar het gaan eten en vooral het met vrienden zijn, denk ik.
Dat
dan
vind
of
ik fantastisch.
Onder gezelschap
zijn.
Ja,
dat mag ook thuis zijn of iets laten, of een barbecue doen. Maar eten geef ik heel veel geld aan uit. En dan voor de rest zou ik zeggen toch ook wel, maar dat is misschien iets typisch vrouwelijke kleding.
Ja, misschien wel. Clichés zijn er soms om bevestigd te worden. Dus,
en dan, ik ben niet iemand die echt zegt van ik ga heel veel naar concerten of festivals, heel af en toe, maar zoals een museum meepikken of zo. Ja, dat vind ik dan wel heel leuk om daar... Of een voorstelling van iets. Ik ben naar de vier seizoenen gaan luisteren. Allee, zo'n dingetjes vind ik dan wel weer. Of is een theaterstuk of...
Oké, cool. Goed. Ja. De volgende vraag is hoe jij zelf omgaat met eventuele druk en verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om hoe jij geld uitgeeft of hoe je omgaat met geld. Ben je daarmee bezig?
Hoe dat andere mensen naar mij kijken, daar ben ik niet mee bezig. Maar ik weet wel dat als mijn man vroeger zei van je gaat toch wel wat meer moeten leren sparen en dat dan beleggen, dan dacht ik altijd, oh zeg, ik moet toch ook nu leven. Dus ik vind ik vind dat wel een hele moeilijke balans om te vinden. Ja. En in mijn omgeving zijn mensen ook wel heel veel bezig met beleggen, meer dan dat ik daarmee bezig ben. En dan voelde ik me soms een beetje slecht. Dan dacht ik, ah, ik heb het precies niet, allez, financieel niet heel goed gedaan, want het is niet dat ik zoveel ruimte heb om risico's te nemen. Of ja, dat vind ik vind dat een moeilijke vraag eigenlijk om op te antwoorden, want er kwam wel wat druk van de omgeving, omdat ik toevallig in een omgeving zit van mensen die daar heel veel mee bezig zijn. Dus die balans tussen wat hou ik aan de kant en wat durf ik beleggen, of in welke mate moet ik nu uitgeven en nu leven, dat vind ik een hele moeilijke, want niemand van ons weet wat onze levensverwachting is. Mijn twee omakjes leven nog, die zijn 99 en 98. En soms denk ik, oeh, ik ben nog niet in de helft van mijn leven dus, als ik even oud word. Dat ik denk, hoe ga ik dat later kunnen betalen? Ja. Hoe betaalt je nog een bejaardentehuis? Mm-hmm. Gaan wij Belgen nog allemaal een pensioen hebben? Dus soms lig ik wel wakker van die dingen.
Ja. Dan kan dat misschien
een
teken zijn.
Ik wil de luisteraars nu niet depressief totaal niet maken.
Maar ik denk dat dat een teken kan zijn voor jezelf, dat je misschien eens met iemand moet gaan praten of gaan kijken van hoe kan ik die bezorgdheid die je toch wel hebt dan blijkbaar, kan gaan oplossen. En zoals ik daarnet zei, als je dat zelf niet kan invullen, wat veel mensen niet doen of niet kunnen of niet willen, dan kan je altijd terecht bij professionals die je daar kunnen in begeleiden.
Absoluut. Ja. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om je daar goed bij te laten begeleiden. Zelf ook veel dingen te doen. Dus ik ben daar ergens wel mee bezig, maar langs de andere kant denk ik ook, ik leef nu en als er een probleem is, lossen we het dan wel op. Ja. Ik ben altijd een harde werkster geweest. Ja. En dan denk ik, werk zie ik overal. Het lukt wel.
Sowieso, werk is er altijd. Er zijn twee dingen, zeker is altijd werk. En we gaan sowieso langer moeten werken. Dus daar is niks aan te doen. Heb jij in het verleden financiële fouten gemaakt? En zo ja, wat heb je daar dan uit geleerd?
Ja, de financiële fouten die ik gemaakt heb, is net door ze niet te maken. Dat zou ik, zoals ik mijn jongere ik advies zou geven, meer sparen en met die spaarcentjes al vroeger beginnen beleggen. Ja. Dat zou ik sowieso doen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten dat je gaat niet, als je plots aandelen gaat beginnen beleggen, dat alles onmiddellijk positief is. Dus ik zou mijn eigen dan ook wel adviseren om beter met financiële tegenslagen om te kunnen gaan. En niet onmiddellijk de moed te laten hangen.
Ja.
Dus ik denk, ik heb het even opgezocht, het gevoel blijkbaar van verlies weegt twee keer zo zwaar door dan het gevoel van een overwinning. Maar eigenlijk zou je dat andersom moeten bekijken. Zeker als je gaat beleggen. Op het moment dat het slecht gaat, is dat net het moment waarop je misschien eens wel naar die aandelen moet kijken, omdat die op lange termijn... Dus de fouten die ik gemaakt heb, is niet op lange termijn kijken en niet op tijd beginnen.
Ja, oké.
Denk ik. Maar echt fouten gemaakt, misschien zo wel inderdaad te veel uitgegeven en dingen die niet moesten. Wat ik nu bijvoorbeeld wel doe, is met vriendinnen sparen. We zijn nu aan het sparen voor een reis naar Japan. Ja. En dat is wel heel leuk, omdat je doet dat samen...
De peer pressure is er. Dus
de peer pressure je moet, is er. Ja. Je hebt ook een doel. Je weet, we gaan met 8 vriendinnen naar Japan. We hebben ondertussen denk ik al een 3000 euro de man. Ja. Dus zo'n dingen doe ik dan weer wel. Ja.
Maar dat is wel een beetje dat mensen vaak zeggen, als ik alleen moet sporten, is het moeilijk. Maar als ik met iemand anders moet gaan lopen, heb je weer die peer pressure. Voilà. En dan zet je jezelf makkelijker in gang om dan te doen wat je... beloofd of moet doen. Hè?
Absoluut, ja, absoluut. Ja, sporten geef ik ook wel veel geld aan uit, moet ik toegeven. Ja. Ik ga 4 keer in de week probeer ik te sporten.
Ja.
Maar ik doe dan ook eens mee aan loopwedstrijden. Of ik heb fitnessabonnementen, of ik doe eens personal training. Dus daar heb ik ook wel altijd heel veel geld aan uitgegeven, nu je het zegt. Ja,
ja oké, maar dat is voor de gezondheid. Dus dat is... Dat brengt ons bij de laatste van de financiële vragen. En dat is de clichévraag, zeg ik altijd. Maakt geld gelukkig?
Onderzoekers zeggen geld maakt niet gelukkig. Maar geen geld hebben maakt volgens mij ook niet gelukkig. En of je nu rijk of arm bent, goede vrienden koop je ook niet met geld. Dus ik zou toch wel liever in de eerste plaats een goede gezondheid hebben. Heel veel leuke vrienden om me heen en mijn kinderen. Maar toch ook wel geld daarbij. Niet zozeer voor mezelf, want ik ben een gever. Hè. Ik geef meer uit aan anderen dan aan mezelf. Ik kan zelfs voor wild vreemden. Was onlangs een vrouw bij de kapster en ik hoorde dan... Maar bij de kapper vertellen ze veel dingen. Dat ze het moeilijk had. Ik heb dan stiekem die haar adres gevraagd. En ik kende die vrouw niet. Hè. En ik ben pralines voor die haar deur gaan zetten. Nee. Dat ben ik. Dus voor mij zou geld, als ik de lotto zou winnen, ik zou mezelf gelukkiger voelen, want het leven zou gemakkelijker zijn. Ik denk, financiële stress hebben, dat moet verschrikkelijk zijn. Dat wens ik niemand toe. En ik vrees helaas dat er in België wel heel veel gezinnen zijn die dat hebben. Maar dat maakt toch echt wel veel gemakkelijker. Mm-hmm. En ik zou keiveel andere mensen en goede doelen helpen. Mm-hmm. Dus ja.
Het maakt het leven gemakkelijker.
Ik vind van wel. Ja. Het maakt niet gelukkiger. Ik geloof wel op een bepaald moment dat als je je levensdoelen bereikt hebt en heel veel geld hebt, dat nog meer geld je niet gaat triggeren en dat je dus op zoek gaat naar andere triggers. Maar aan dat niveau zit ik nog niet, dus er mag nog wel wat meer geld op mijn pad komen.
Okay. dat brengt ons eigenlijk naadloos bij mijn volgende vraag, want je bent natuurlijk ook onderneemster.
Ja. Hè?
Nu, dat vraagt ongetwijfeld veel tijd, want dat is nu eenmaal ondernemen. Hoe bouwt je zelf die balans een beetje tussen enerzijds het drukke werkleven en anderzijds ook privégedeelte, de kinderen? Hoe doe je dat?
Heel weinig slapen.
Ja.
5-6 uurtjes per nacht. Ik wil dan ook nog sporten, dus dat doe ik dan meestal 's morgens van 7 tot 8.
Mm-hmm.
Ook als de kindjes er zijn, ze zijn nu al wat groter, hè, dan zeg ik van ik ga een half uurtje joggen of en dan zou ik wel dat ik terug ben als ze naar school moeten. Maar het is moeilijk om die balans te houden, vooral omdat ik de avonden en de weekenden werk. En het gebeurt heel vaak dat ik overdag vrij ben, maar dan zitten mijn kinderen op school.
Ja, tuurlijk.
Of dan zijn andere mensen aan het werk. Dus elk vrij moment wat ik heb, besteed ik aan kinderen en vriendinnen. Ja. Mm-hmm. In plaats van is misschien mijn financiële situatie onder de loep te nemen.
Ja.
Maar ik denk dat het voordeel van mijn job ook wel is, er komen aanvragen. Ik heb ook vrienden die in de horeca zitten, die zijn elke dag open.
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld wel alles zeggen, volgende maand met een vriendin die dinsdag gaan we naar een theaterstuk.
En dan hou je vrij,
En dan hou ik dat vrij. Mm-hmm. Dus ik vind wel dat mijn job, en dat maakt mij nog gelukkiger dan geld, want ik ga heel eerlijk zijn, ik krijg heel vaak aanbiedingen om met mijn diploma en mijn ervaring in bedrijven te gaan, of om nog meer op de universiteit te werken. Maar voor mij is flexibiliteit onbetaalbaar.
Vrijheid, de vrijheid die je nu hebt,
onbetaalbaar.
Ja. Nee, dat snap ik best.
Dus ook al weet ik dat ik nog beter mijn boterham zou kunnen verdienen, nee, daar kies ik niet voor.
Ja. Kies voor die vrijheid, voor die flexibiliteit. Dat je ook die een balans,
dat je
die zelf in de hand kan houden.
Ja.
Oké. Okay. Nu, je bent ondernemer. Had je bepaalde voorbeelden, mensen die jou inspireerden als ondernemer of als onderneemster?
Als studenten deed ik dus ook heel veel hostessenwerk. En dat was dan voor VOCA in Limburg. Hè. Dan had je zo van die avond en dan zat er altijd iemand op het podium. Lieve Ketelslegers in Limburg was zij vroeger wel. En dan dacht ik, dat wil ik ook wel doen, wat die vrouw doet. Ze op dat podium gaan spreken en modereren. Dus zij is wel een voorbeeld geweest. En dan moet ik ook wel zeggen, zoals bijvoorbeeld Anna de Baatselier, later als Miss België. En ik vind het ook heel fijn dat ik af en toe events met haar mag hosten. Dus wat dat betreft naar presentaties, onderneemsters heb je er wel veel in België waar ik naar opkijk. Ja. Vooral de vrouwelijke ondernemers, zeg maar van Connie van den Driessen of Eva Milexis. Er zijn er zowel een aantal waarvan ik denk, ze doen het toch maar. En als er iets is wat ik misschien wel mis als onderneemster, ik heb geen personeel, ik heb geen product, ik breng een dienst. En soms heb ik wel het gevoel dat mensen dat niet zo als ondernemen zien. En daar kriebelt het soms wel om nog eens te denken van, ik zou ook wel eens graag een product op de markt willen brengen. Want diensten leveren is heel fijn, maar dat is niet hetzelfde als ik run hier een boot met 10 man personeel. Ja. En ik vind dat in de ogen van mensen, dat daar toch nog verschillend naar gekeken wordt qua ze is onderneemster. Ja. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik in aanmerking kom voor onderneemster van het jaar of zo. Terwijl ik eigenlijk alles zelf heb opgebouwd, mijn netwerk. Ik stond 3 weken geleden nog in het Koninklijk Paleis voor het Koningspaar te presenteren. Ja. Allee, ik heb het ook maar allemaal gedaan.
Ja, absoluut.
Maar dat wordt toch anders, denk ik.
Gepercipieerd.
Ja.
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 Nu heb je, want je zegt nu van, ik voel dat er toch misschien nog wel wat plannen zijn.
Ik zal het Kredelan laten weten.
Zit er in een bepaalde richting dat je dan denkt van, oké, als je zegt, spreek over een product, is dat een bepaalde sector dat je denkt van, oké, daar kan ik zeker mijn ei kwijt of daar ligt mijn interesse?
Er ligt al iets concreet op tafel. Nu ga je zeggen, dat is een beetje cliché. Het heeft te maken met fashion, maar niet de manier waarop je denkt, ik ga geen kledinglijn op de markt brengen, ik ga geen galajurken op de markt brengen. Het is eigenlijk een product waarvan ik denk dat het zelfvertrouwen van heel wat mannen en vrouwen kan opkrikken.
Oké. Okay. Maakt ons benieuwd, maar je moet nog niet meer vertellen natuurlijk, hè, want misschien...
Ik heb het aan. Ik zal het nu straks tonen.
Misschien luisteren mensen mee. Maar...
En het is iets heel grappig, want ik deed dat al in mijn puberteit.
Okay.
Herknipte ik al bepaalde kledingstukken, om dat zo te kunnen hebben. En mijn vriendin en ik, wij zeggen al jaren, we zouden daar toch eens iets mee moeten doen. En dat blijft door mijn hoofd spoken, dat blijft kriebelen. Maar ik heb wel zoiets van, ik heb al bijna 2 jobs. Ik heb het werk en het lesgeven op Dunief. Ik heb dan mijn presentaties, hè, mijn social media, mijn werk op Kanaal Z. Als je zoiets doet, moet je dat ook wel ineens heel goed, doen.
Moet goed willen doen,
en,
ja. Dus tijd is vandaag nog een...
Nog iets minder slapen dan.
Voilà, nog iets minder. Ja. 4 uur wie slaap weet, kan misschien ook. Nee, goed. Virginie, om af te sluiten. Ja, luister ik altijd graag nog eens wat wij van onze gasten mogen verwachten in de nabije of verdere toekomst.
Ik ga vooral, denk ik, blijven verder doen zoals ik bezig ben. Mijn privé-situatie is momenteel een beetje hobbelig, dus daar hoop ik wel nu voor de rest van het jaar 2024 meer stabiliteit in te vinden. Het is heel moeilijk, hè, om afscheid te nemen van iemand waar je 21 jaar lief en leed mee hebt gedeeld. Dat betekent ook dat ik als alleenstaande moeder ook dingen anders gaan moeten aanpakken. Mm. Werkgewijs, timinggewijs, maar ook financieel gewijs. Dus ik vond het wel een heel interessante podcast voor mij om daar even bij stil te staan. Want er gaan ook financieel dingen voor mij gaan veranderen. Qua werk hoop ik dat ik hetzelfde ga mogen blijven doen. En ik beloof plechtig dat jullie de eerste zijn als ik mijn product op de markt ga brengen.
We kijken er al naar uit met jou. Goed, Virginie, dan rest me alleen nog je heel hard te bedanken om hier aanwezig te zijn, om tijd te maken voor ons. En ik wens je nog erg veel succes met al wat je in de toekomst nog gaat
doen. Ik wil jullie ook aan onze luisteraars natuurlijk ook, als ze tips hebben, mogen ze altijd deze delen.
Oké, dankjewel. Zo, dat was het alweer voor deze aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, waar we met onze gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot de volgende keer.